Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Dit is een BNR-podcast.
Dit is de Oostflank, Europa's grens onder hoogspanning. Verslaggevers bij BNR reizen langs de rafelranden van onze Unie en onderzoeken de grote veranderingen die daar plaatsvinden. Van verscherpte grenscontroles tot panzervoertuigen en van desinformatie tot energiepolitiek. Hoe voorkomt Europa dat het in de flank geraakt wordt? Dit is deel 3, Moldavië. Hoe Europa energie steekt in een kwetsbaar buurland.
Of course, I'm the president of Moldova and I have to stay there as President Zelensky states and it proved very, very important.
Onze Europa-verslaggever Geert-Jan Haan die reisde naar Moldavië. Welkom Geert-Jan.
Hey Nina.
Jij bent alweer natuurlijk naar de grens gegaan, want je komt daar wel vaker natuurlijk, hè, de oostgrens.
Ja, en Moldavië is wel gewoon ook een raar stukje Europa. Als je erover nadenkt, je hoorde net president Sandu die ik kon spreken. Moldavië is het armste land van Europa, ingeklemd tussen Roemenië en het in oorlog zijnde Oekraïne dus. Maar het heeft ook een door Rusland geannexeerde regio, namelijk Transnistrië. Het heeft nog een afvallige regio, genaamd Gagauzië. Daar gaan we niet te ver op in hoor. Maar
dat vind ik wel fascinerend.
Het is ongelooflijk fascinerend. Ja. Het is fascinerend raar. Het land heeft ook nog eens het formaat België. En toegegeven, België is ook raar.
Ja.
Maar alles gebeurt daar dus wat je maar met een kwetsbaar land kan voorstellen.
Maar moet je wel even uitleggen waarom België ook raar is.
Nou, hij heeft ook 5 parlementen en allerlei talen en allerlei kwetsbaarheden natuurlijk. Ja. En is op zoek naar een soort identiteit. En dat zoekt Moldavië ook. Maar dat is lastig als je dus op allerlei manieren gedestabiliseerd kan worden.
Ja, en hoeveel inwoners heeft Moldavië?
Ja, dat ligt er een beetje aan hoe je rekent. Er zijn heel veel vluchtelingen uit Oekraïne bijgekomen. Er zijn heel veel mensen die in Roemenië werken of elders in de EU, maar nog wel in Moldavië ingeschreven staan. Dus laten we het houden op tussen de 2 à 3 miljoen.
Jij zegt toch een bijzonder Europees landje, hè?
Ja.
Wat zie je daar dan? Wat merk je daar van bijvoorbeeld de Russische dreiging?
Nou, ik ben in 2013 voor het eerst in Moldavië geweest. Zowel in het Moldavië dat onder gezag staat van Moldavië als in Transnistrië, de door Rusland geannexeerde regio, wat eigenlijk al vrij snel na de val van de Sovjet-Unie gebeurde. Ik heb daar geen actieve herinneringen aan die Sovjet-Unie. Maar als je daar bent, betaal je met Transnistrische roebels. Je hebt overal Sovjet-memorabilia. Je hebt oude auto's. Het is grijs, het is grauw.
Het is heel erg Oostblok.
Het enige moderne dat mij toen opviel was het voetbalstadion van FC Sheriff. En alles was ook van de Sheriff Corporate Group. En weet je Nina, daar heeft de tijd echt stilgestaan. Er wordt natuurlijk gezegd, Moldavië is arm. Oekraïne, daar heb je soms niet genoeg vooruitgang ten opzichte van wat wij gewend zijn. Maar Transnistrië, dat is echt een en al stilstand. Maar ja, daar staat dus weer een verouderde energiecentrale die uiteindelijk Moldavië van stroom moet voorzien. Het is een bizar verhaal dat we gaan uitdiepen.
En je zei dus net, Moldavië is fascinerend raar. Geef daar eens een voorbeeld van.
Nou, Moldavië is een neutraal land volgens de grondwet. Het wil dus ook niet bij de NAVO.
Omdat ze neutraal zijn.
Ja, je hoort dat verhaal wel de hele tijd. Maar dat gaat dus echt om de EU. Dat gaat niet om de NAVO. En president Sandu, die ik dus sprak, die zegt ook ja. Wij zijn het eens met onze grondwet, maar er is toch een maar.
Speaking about neutrality, Russia is the country which does not respect Moldova's neutrality because it has even today troops on our territory which are there against the will of the Moldovan people.
Dus je hebt neutraliteit, maar als een ander land je neutraliteit niet respecteert, dan ga je toch afvragen of je wel neutraal in de wedstrijd kan staan.
Dat hebben we het in de Tweede Wereldoorlog zelf meegemaakt natuurlijk.
En opvallend, afgelopen jaar kwam de hoogste militaire chef van de NAVO, Rob Bauer. Die kwam op bezoek in Moldavië, vlak voordat ik daar was.
Ja.
En er waren afgelopen jaar ook gewoon oefeningen van Moldavië met Amerika en Roemenië, waar de NAVO ook allerlei kekke filmpjes over plaatst.
Get down! Hey, pick up, push left, push left, push left.
We're currently outside of Chișinău, Moldova. I'm doing a training exercise in the local area out here with the Moldovan army. It's called Rapid Trident 23.
My view as a battalion commander to train with different countries or different nations together, for me, it's a different experience. I would say it's a big exchange of experience for the partnership. And I see it in a positive way.
Nou duiken we gelijk al dieper in Moldavië en dus ook toch wel in de dreiging die zij blijkbaar toch ook wel vrezen, die ze misschien ook wel ervaren. Heb jij dat ook ontdekt, dat ze last hebben van dreiging, van dat ze dat voelen?
Ja, ik ken eigenlijk geen land dat op zoveel manieren gedestabiliseerd kan worden en zo kwetsbaar is als Moldavië. Kijk, deze Oostflankserie gaat over hoe het landen vergaat en met welke dreiging ze omgaan. Maar in het geval van Moldavië had ik echt voor zoveel invalshoeken kunnen kiezen.
Ja.
Daarom wil ik in deze eerste 10 minuten al een soort sneak preview daarvan geven. Van wat voor soort kwetsbaarheden heb je. En dan gaan we zo inderdaad een focuspunt aanpakken. Maar je hoort al iets van de militaire dreiging. Hè? En ook president Sandu die ook heeft nagedacht over of ze de hoofdstad Chisinau zou moeten verlaten als Moldavië zou overkomen wat de Oekraïne is overkomen. Ik had daarover gelezen dat ze dus echt discussies hebben gehad in Moldavië over, ja shit, Zelensky heeft besloten te blijven, wat moeten wij doen? En zij zegt dus uiteindelijk tegen mij vol vertrouwen, ja, ik zou ook blijven, want dat verwachten de mensen van ons. Maar tot Zelensky dat deed, was dat geen vanzelfsprekendheid in Oost-Europa, hoor. Als Rusland zoiets zou uitvoeren.
Maar peer je hem als president?
En ja, er wordt ook
als
vanuit
leider.
Amerika of Engeland of andere plekken wordt er natuurlijk een plekje aangeboden.
Ja.
Ik bedoel, Wilhelmina heeft het ook bij ons gedaan.
Ja.
En dat vind ik dus ook al fascinerend. Dan heb je het over de militaire dreiging. Ze hebben natuurlijk eerder al een annexatie gehad. Maar we hebben zoveel vormen van kwetsbaarheid in Moldavië dat ik gewoon even een combinatie van 2,5 muziek heb gemaakt.
2,5 minuut?
2,5 minuut.
Ja.
Op de bekende klanken van de Moldavische band Ozone. Je kent ze wel van de Foute Uurtjes.
Is dat van Dragos Tarintai?
En daar ga je pianomuziek van horen.
Huh? We share 1,200 kilometers of border with Ukraine, and approximately one third of it is not controlled by the Moldovan authorities because it's the border of our separatist Transnistrian region with Ukraine.
Dat wij hier met z'n allen zijn en zeggen wij staan als één samen met Maya Sandu, deze kleine vrouw daar in die groene jurk, een van de sterkste leiders in Europa op dit moment. Ik heb enorm van haar onder de indruk.
And in Moldova, we had a situation when we had protests financed by Russia, hoping to make this protest violent and then to overthrow the government.
Je moet je voorstellen, het gemiddeld inkomen hoofd van de bevolking is €500 per maand. En daarvan ging op enig moment 2/3 naar de gasrekening. En dan ben je president. Nou, moet je eens kijken hoe dan. Om dan de bevolking erbij te houden, dat doet zij. Ja, ze is echt indrukwekkend. Ja, dus dat wij hier zijn, is ook een steun aan haar.
Ik denk dat heel Europa zich bewust is van de geopolitieke plek van Moldavië. En dat wij ook met z'n allen proberen het land nu te ondersteunen. Met name deze regering die er nu zit onder Maya Sandu. Die kiest voor de Europese koers. En wij als Nederland willen dat ook ondersteunen.
De easternmost point of Moldova is only 60 kilometers away from Odessa. I have met refugees that have walked from Odessa to the border.
Of course we are worried, our people are worried. I mean, they live in the south of Moldova, that they can hear the attacks.
I'm Minister of Defense of Republic of Moldova, Anatoly Nosady. Ukrainian armed forces moved the Russian troops farther from our borders. However, we remain vulnerable in the area of air defense.
You know, Russians were geniuses because when we used to be a Soviet republic, they managed it so well. If you think about it, in terms of securing, they have a full leverage from supply, from the company who is supplying that, from the infrastructure perspective as well. There was no gas link whatsoever with Romania before, nothing linked with the Western world.
Het is inderdaad echt dat er van heel veel kanten eigenlijk dreiging is. Ook als je dat hoort dat er door Rusland gefinancierde demonstraties zijn in het land. Maar dus ook energiepolitiek.
Ja, en ik kon met zoveel mensen afgelopen jaar spreken. Ik heb er echt een soort jaarproject van gemaakt, moet ik bekennen.
Ja.
En dan heb je heel veel materiaal. De minister van Defensie, de belangrijkste adviseur van de premier op het gebied van cyberdefensie, die heb je niet eens hierin gehoord. We hebben het gehad over corruptie, oligarchen, vluchtelingen, desinformatie. Je hoort een havendirecteur over dat er ineens raketten in de buurt vallen, want die haven van Moldavië zit op de grens met Oekraïne.
Mm-hmm.
De Nederlandse ambassadeur, premier Mark Rutte. En ja, nogmaals, de kwetsbaarheid van Moldavië komt op alle mogelijke manieren aan het licht. Maar uiteindelijk, ja, ik zou er bijna tromgeroffel bij doen, heb ik toch een hoofdthema gekozen voor deze aflevering, naar deze sneak preview: energiepolitiek.
En waarom gaan we daar specifiek op inzoomen?
Nou, je hebt een aantal onderwerpen die in het oosten van Europa anders belicht worden dan in het westen van Europa, die jij ook gewoon anders voelt, Nina. Je woont in Utrecht, net als ik. En wij ervaren dingen zo totaal anders dan als we in Chisinau of in Warschau of in Kiev zouden zitten.
Ja.
Ook uitvergroot door de Russische oorlog in Oekraïne. Denk aan media. Wij hebben twijfels over het sanctioneren van Russische media als Russia Today en Sputnik. Dat is wel door de EU zo besloten aan het begin van de Oekraïense oorlog. Toen Rusland
zij gesanctioneerd worden?
Ja, ze zijn gesanctioneerd, ja. Want Russische media worden als wapens gezien.
Ja, je zou de roeptoeter van Poetin.
Ja, maar je zou ook kunnen denken, hier in West-Europa, vrije pers. En zijn wij niet zelf in staat om dit soort mediaberichten te duiden? Wij kunnen toch allemaal logisch nadenken. Misschien is het wel propaganda, maar ja, wij hoeven dat niet zo te zien als we een beetje redelijk zijn. Maar aan de oostflank denkt een deel van de regeringen daar anders over, omdat hun antwoord is, ja, vrije pers, amohula, dit is geen pers, geen media, geen journalistiek. Dit zijn pure propagandakanalen met als doel om onze regering te destabiliseren.
Mm-hmm.
Met desinformatie, met nepnieuws, angst te zaaien waar een deel van de bevolking ook vatbaar voor is, andere narratieven, de wereld in helpen, et cetera. Conclusie, geen media, maar wapens, instrumenten.
Ja. Ja.
En datzelfde, Nina, geldt voor energie. Ben je erg afhankelijk van Russische energie, dan loop je het risico dat je, om het even gechargeerd te zeggen, gegijzeld wordt.
Want ze doen gewoon de kraan dicht.
Ja, en we hebben dat 15 jaar terug al meegemaakt met Oekraïne als doorvoerland voor Russisch gas. Toen zaten we ook in Nederland daar heel erg over te klagen, want het had ook gevolgen voor ons kunnen hebben. Maar onze regering werd er niet door gedestabiliseerd. Daar hadden we andere instrumenten voor, denk ik. Maar de macht van Gazprom, van Rosneft, van het Kremlin, van Poetin, dat gaat ver. En wij denken dan, shit, dat raakt onze portemonnee, het wordt duurder, we krijgen inflatie. Maar in Moldavië kunnen hogere prijzen leiden tot een hele grote aanslag op het besteedbare inkomen.
Ja, wat zei Rutte net in jouw compilatie?
Twee derde.
Twee derde van je €500 per maand die je verdient, gemiddeld, hè, als Moldavische werknemer,
ja,
gaat gewoon 300, €350 naar de gasrekening.
Ja, op het hoogtepunt was het geloof ik 75%.
Ongelooflijk.
En dat leidt dan logischerwijs tot hele grote protesten. En dat leidt dan logischerwijs tot destabilisatie van de positie van de regering.
Ja.
En wat je president Maya Sandu hoorde zeggen, zo kun je een regering ook eigenlijk laten vervangen, laten vallen.
Ja.
Zij vaart een pro-Europese koers, maar de mensen denken van ja, amohula, onder een pro-Russische koers is de gasprijs lager.
Precies, dus daar gaan we daarvoor. Ja.
Dat is zo lastig. En in haar beleving waren de Russen dan ook uit op regime change. Zo ver gaat het dan. En ja, weet je, energie, voedsel, media, het zijn wereldwijd instrumenten die je ook op een andere manier kan inzetten. Zegt ook, en nu komen we een beetje bij het verhaal, deze Nederlandse gashandelaar die Moldavië moest redden.
Wapen vind ik een sterk woord, maar het is zeker een instrument. Ik kan je echt zeggen dat de angst stond in de ogen van de eerste minister en de president over hoe ze dit nu gingen oplossen. Ze waren ontzettend bang. En dus wat je zegt over het gas en het thema gas, inderdaad, het was dus wel gelukt om het zodanig te instrumentaliseren dat de Moldavische politici heel bang zijn voor het thema gas.
Maar wat was er dan specifiek gebeurd? Wanneer werd Moldavië door Rusland een soort van gekort, of waardoor die gasprijzen zo omhoog gingen?
Ja, 2021. Dat is eigenlijk het startpunt zo dadelijk van deze reportage, Nina. Maar het gebeurt dus niet alleen in Moldavië of Oekraïne dat energie als instrument wordt ingezet.
Gasprijs is een soort symbool in die landen voor politiek. Maar en ook in andere Oost-Europese landen zoals Roemenië, Bulgarije.
Ik ga deze man zo nader introduceren. Een Nederlandse gashandelaar die Moldavië moest redden. Dat klinkt natuurlijk super spannend.
Ja.
En nogmaals, dit speelt dus in heel veel landen langs de oostflank. Maar voor Moldavië is het extra ingewikkeld, omdat de uitgangspositie al sinds de Sovjet-tijd anders was. Alles stond onder het gezag van de Russen. En dat hebben ze eigenlijk weten te behouden. Dat hoorde je staatssecretaris van Energie Carolina Novak net al uitleggen.
I think over the past 31 years, since our independence, frankly, energy was and is intrinsic towards the national security of Moldova. And we were, and still are in to a certain degree, highly exposed in terms of energy security. And the vulnerability degree is quite high. Now, why is that? As I referred, I mean, till basically October 2022, we were dependent 100% by one single source of origin of gas and one single supplier, which was Gazprom. And that gas was used both for heating, so combined heat and power, district heating, but also the electricity was produced from the same source, around 70% or 65% from the power plant in Transnistria.
Okay, dus 2021 begon, hè, eigenlijk waar wij het nu over gaan hebben, begon de energiecrisis voor Moldavië.
Ja, ik ga je meenemen door de problemen tussen eind 2021 en nu.
Ja.
En ik kan alvast verklappen, nu zijn er ook al wat oplossingen. En dat begon eigenlijk met de Nederlandse gashandelaar Willem Koppelsen. Die heeft al decennia lang ervaring in de energiewereld, met name Oost-Europa is zijn werkterrein. Hij zat ooit in het buitenlandklasje en daar heeft hij Russisch geleerd. Oekraïne is voor hem bekend terrein. Daar maakte hij voor het eerst ook mee dat gas politiek kan zijn.
Mm-hmm.
En dan zitten we vlak voor de volledige Russische invasie in Oekraïne. Moldavië en Gazprom die komen niet uit onderhandelingen over een nieuw contract,
ja,
voor energie.
Dit was 2021.
Ja.
Ja.
En volgens oud-premier Gavrilitsa, die ik ook heb gesproken,
Van Moldavië,
ja, vroeg Gazprom het drievoudige van het oude contract. En dan werd er gezegd, ja, dat heeft te maken met dat er sinds 3 maanden een pro-Europese regering in Chisinau zit en niet meer een pro-Russische.
Dus je wordt meteen gestraft eigenlijk.
Maar Rusland zegt, ja, wij doen gewoon zaken. Nou, die pro-Europese regering in Moldavië, die zit in de problemen, want er is geen nieuw gascontract, het oude is verlopen en de burgers dreigen geen gas meer te krijgen. En ja, op de spotmarkt zou alles zelfs 4 keer zoveel kosten. En ja, dan wordt gashandelaar Willem gebeld.
Op dit moment ben ik al iets meer dan 2 jaar groepsdirecteur van Amerikaans-Oekraïns gas- en elektriciteitshandelsbedrijf. Dat heet ERU. Op een zondag belt de vertegenwoordiger van de Europese Commissie in Kiev. Belt me en zegt, ja, ik zit in Chisinau, in Moldavië, Willem. En ja, Gazprom is het gas aan het afsluiten langzaam. Ze zijn aan het onderhandelen met de Moldaviërs. Ze zetten hun het mes op de keel. En ja, de Moldaviërs moeten nu echt gas gaan kopen, want er is op korte termijn. En ze weten niet hoe ze dat moeten doen. Dus kun je niet helpen. Ik zeg, nou oké, dan zien we elkaar van de week al. Hij zegt, nee, je moet morgenochtend moet je in Chisinau staan, want we hebben een meeting met de president en de eerste minister. Dus ik heb het vliegtuig gepakt, in de lounge geslapen in Istanbul en volgende ochtend stond ik om 8 uur in Chisinau op het vliegveld, waar een zwarte auto me op stond te wachten en meteen naar het presidentskantoor heeft gebracht. Dus de eerste persoon die ik echt een hand heb geschud in Moldavië is Maya Sandu, was de premier. En ik heb ze dus een paar weken geholpen met het organiseren van gastenders. Dat is ja, waarbij de bedoeling was om gas te kopen en ook aan te laten zien dat Moldavië, dat is een, ja, een hele slechte reputatie had. En al mijn collega-traders en handelsmensen die zeiden van, ja, daar gaan we geen handel mee doen. Maar ik heb ze toch kunnen overtuigen om mee te doen aan die tenders. En we hebben 7 tenders gedaan. 5 verschillende bedrijven hebben gas gekocht. En dat heeft denk ik wel geholpen om te laten zien aan Gazprom dat Moldavië niet volledig afhankelijk was van hun gas.
Dus Willem, die redt Moldavië uit de Russische gasgreep. Kunnen we eigenlijk wel stellen, toch?
Hij deed gewoon zijn werk. Hij quote Obama nog ergens, geloof ik, in ons gesprek.
Wauw.
Ja. Ja, en weet je, hij zag dus angst in de ogen van de Moldaviërs. En ik kan verklappen, dat is dus de afgelopen 3 jaar veranderd. Ze hebben meer lef gekregen om zich te verzetten tegen de Russen. Maar ja, het ging niet vanzelf door de moeilijke uitgangspositie die de staatssecretaris voor Energie vertelt. Heel veel in handen eigenlijk van de Russen tot aan het transportbedrijf dat over energie gaat.
Ja, de invloed van Rusland in Moldavië gaat dus heel, heel ver.
Ja, en alle mensen die ik heb gesproken, die zeggen ook om politieke, economische, sociologische redenen hebben we al die tijd ook gedacht dat we niet anders konden dan dat Russische gas afnemen. En dat het veel te duur voor ons zou zijn als arm land zonder subsidies en steun vanuit Europa of Amerika om het op een andere manier te regelen. We hadden dus een slechte reputatie, wat Willem aangeeft. Nou ja, dat is dus echt wel met de afgelopen jaren veranderd. Ultiem bewijs daarvan is dat ze na die gastenders die Willem had binnengehaald, uiteindelijk toch ook nog een contract met Gazprom hebben afgesloten, omdat ze het toch niet anders op de lange termijn zagen zitten.
Oké, dus dit speelde in 2021. Dan was natuurlijk 24 februari 2022 het moment van de Russische invasie in Oekraïne. Ik kan me voorstellen, want de Moldaviërs waren toen dus even voorzien van gas, dat ging goed, dat ze op dat moment dus echt de angst kregen voor wat gaat Poetin doen? Komt hij ook bij ons binnen?
Ja, dan is alles een zorg. Want het Moldavische gas dat ze van Rusland krijgen, dat komt ook nog eens via Oekraïne het land in.
Oh ja.
Mind you.
Ja, dat is helemaal eng. Ja.
Maar inderdaad, er is angst dat Moldavië ook wordt binnengevallen. Dat troepen in Transnistrië, die geannexeerde regio, worden opgeschroefd. Of dat Rusland Odessa verovert. En dan ligt Transnistrië ernaast. En dan zijn de Russen ook in Moldavië. En alle Moldaviërs die ik spreek, die kunnen dus ook niet genoeg benadrukken hoe dankbaar ze Zelensky en Oekraïne zijn voor het tegenhouden van de Russen. En dat krijgt zelfs nog een dubbele lading, een beetje gekke dubbele lading, als Moldavië in het kielzog van Oekraïne kandidaat lid van de EU wordt.
Ja.
Een geopolitieke actie van de commissie. En oud-premier Gavrilitsa die zegt dan ook, ja, ik zag dit misschien niet eens meer gebeuren. Ik dacht jaren geleden dat we de laatste trein naar Brussel hadden gemist. En nu ineens liften we met Oekraïne mee door die oorlog. En ja, dat is wel gek, zegt ze.
To this day, I remember a meeting around 2002, 2003, at the Ministry of Foreign Affairs, where you know European officials were telling our official, the Moldovan government officials, that the granting of candidate status to the EU to Balkan countries is an opportunity for Moldova, and it's the last train. And sort of the last cart of the train for European integration for a long time, perhaps generations.
En nu is er dus toch weer een trein naar Brussel.
Ja, daar zijn ze opgesprongen. Valt me trouwens wel op, side note, dat Moldavië veel vrouwelijke leiders heeft of heeft gehad. In elk geval nu een president en dit was de oud-premier.
Ze hebben veel vrouwen op belangrijke posities zitten, dat klopt. En het zijn ook allemaal visionairs.
Nou, daar kunnen wij dus nog wat van leren hier in Nederland. Inderdaad, die trein naar Brussel, daar zijn ze opgestapt. Logisch, met de Russische dreiging die toen in Oekraïne ontstond. En dan dachten ze dat ze goed zaten met de energievoorziening, met het gas. Maar alles veranderde natuurlijk toen Rusland Oekraïne binnenviel. Ze zijn veel te afhankelijk. Dus hoe ging dat toen ze daar de winter van 2022 ingingen?
Ja, toen kwam energie als groot bedreigend thema eigenlijk weer terug. Zeker omdat ook de energieinfrastructuur van Oekraïne vanaf die periode wordt aangevallen door Russische raketten. Vanaf oktober was dat.
Ja.
En ja, Moldavië is van Oekraïne afhankelijk wat betreft
de doorvoer.
De infrastructuur. Ja, ook voor stroom.
Okay.
En dat moet ik je even uitleggen, want het gaat in dit verhaal niet alleen om gas. Maar toch eerst, kijk, Moldavië heeft geen eigen gasproductie. Er is een importeur, die heet Moldova Gas. Die moet in feite alles van Gazprom, dat zijn de Russen, afnemen.
Mm-hmm.
Moldova Gas is eigenaar van het doorvoernetwerk, van de lokale leveringen, van de distributiebedrijven. Maar Nina, Gazprom is dan weer voor 50% eigenaar van Moldova Gas.
Oh ja,
dus
zo
ze
gaan
hebben
we lekker
overal
weer.
Overal eigenlijk gewoon een vinger in.
Ja.
En die andere 50% die is dan weer niet helemaal in handen van de Moldavische regering, maar ook voor een deel in handen van die Transnistrische rare overheid.
Waar ook Rusland weer de invloed heeft.
Precies. Dus het is allemaal erg ingewikkeld om je een beeld te geven van de afhankelijkheid.
Ja, maar dan begint dus ook weer de Moldavische energiecrisis, neem ik aan, in dat najaar van 22.
Ja, klopt. En dan moet ik je ook nog even vertellen dat de stroom die Moldavië krijgt, die krijgen ze voor een deel van Rusland, via Transnistrië. Want er is geen andere doorvoer. Dus
ja,
die
is ook Rusland.
Dus zij hebben 10% eigen stroom die ze opwekken. 20% wordt van Oekraïne gekocht. En 70% komt via een verouderde elektriciteitscentrale in Transnistrië onder Russische controle. Nou, dan begint die energiecrisis. Ik heb je een schets gegeven van de uitgangspositie. Wat gebeurt er in een paar weken tijd? Gazprom schroeft de gasimport met een derde terug.
Ja.
In Transnistrië produceren ze daardoor minder stroom van dat gas.
Ja.
Van dat gas wat naar Moldavië gaat. En dat betekent dat Moldavië ineens een enorm tekort aan stroom heeft.
Mm-hmm.
Nou, Gazprom heeft het over technische problemen. Wat ongeloofwaardig overkomt in de Moldavische oren. Zo vlak nadat Moldavië kandidaat lid van de EU is geworden.
Ja.
De tarieven nemen toe, want er is geen fixed price. Enorme toename, enorme inflatie, tot het verhaal dat premier Rutte inderdaad net vertelde. En dan die aanvallen op die Oekraïnse infrastructuur. Oekraïne schort alle export naar Moldavië op. Het is kommer en kwel een perfect storm.
Ja.
Maar nu is ook echt het punt voor de huidige pro-Europese Moldavische regering bereikt om te zeggen, het gaat niet meer linksom met de Russen na die 30 jaar. Het moet op een andere manier rechtsom, via Europa, met behulp van Europa en Amerika. Er komt een hele zware winter aan, maar we moeten maar gebruik maken van de situatie. En kappen met Gazprom.
Last year, when we faced the shortages in terms of supplies from Gazprom, that was a wake-up call. You see, literally like Winston Churchill was saying, in every crisis there lies an opportunity. And that was the case with us as well. It was just tough to deal with all the crisis all at once.
Buurland Roemenië, EU-lid, springt wel bij.
Oh ja?
Ook met subsidies, komt met een capped price. Maar ja, de connectiviteit, zoals dat heet, is kwetsbaar. Want de enige serieuze stroomkabel gaat door Transnistrië heen. En dat maakt het land extreem gevoelig voor ongelukken of erger sabotage met blackouts als gevolg. Het is echt een gijzeling.
Ja, en dan wordt het winter.
En dat is het punt van president Maya Sandu. Die zegt, ja kijk, dan mogen mensen protesteren tegen hogere prijzen. Snap ik helemaal. Ze mogen demonstreren. We zijn een vrij land. We voelen allemaal de inflatie. Maar in haar optiek worden er pro-Russische protesten gestimuleerd die ook nog eens gevoed zijn door problemen die door de Russen zijn gecreëerd.
Mm-hmm.
En die als doel hebben om een pro-Europese regering omver te werpen.
Ja.
Uiteindelijk ontslaat ze premier Gavrilitsa, die vrouw die ik dus ook heb gesproken. En zij legt uit, ja, dat is omdat Moldavië een nieuw verhaal nodig had. We stonden zo in de crisisstand. En president Sandu vond dat we dus eigenlijk weer de controle moesten terugkrijgen. Nou, en dan krijg je ook nog, Nina, heel veel desinformatie. Moldavië strijdt tegen oligarchen, vangt honderdduizenden Oekraïnse vluchtelingen op, terwijl het zelf maar een piepkleine bevolking heeft. Nou, het land is door die winter gekomen. Zoals er altijd een nieuw seizoen aanbreekt.
Mm-hmm.
En ook dus een nieuwe premier en een aantal nieuwe poppetjes. Maar belangrijk, de pro-Europese regering heeft die perfect storm dus wel overleefd.
Ja, maar goed, dan heb je nog steeds een woedende bevolking. Je bent gewoon compleet afhankelijk ook als burger van gas en stroom.
Ja.
Dus ja, dan ga je uiteindelijk 2023 in. En dan?
Nou, dan moet het anders. Dan moet je in oplossingen gaan denken om te voorkomen dat de winter die ze hebben meegemaakt niet nog een keer van hetzelfde crisisniveau is. En er zijn later dit jaar, 2024, presidentsverkiezingen. Dus ook politiek gezien is het van belang voor Maya Sandu om niet nog zo'n horrorwinter mee te maken.
Nee, maar je zei al dat er wel oplossingen waren.
Zeker. Moldavië is wel inmiddels, spoiler alert, van het Russische gas af.
Ja.
Maar nog niet zelfvoorzienend of anders voorzienend van de stroom. En die hebben ze dus nog nodig, ook via die doorvoer, via Transnistrië. Het is allemaal erg ingewikkeld. En dan laat ik dus die hele militaire dreiging nog buiten beschouwing. En dat de Russische buitenlandminister Lavrov ook weer in februari zei, ja, Moldavië is het volgende Oekraïne. Nou, succes zonder leger.
En hoe gaat Sandu dit fixen? Of hoe heeft ze het al gefixt?
Nou, laten we met gas beginnen. Moldavië is bijna helemaal onafhankelijk van Rusland geworden als het gaat om gas. Willem Koppelsen, de Nederlandse gashandelaar.
Door Willem,
En die zegt ook, Gazprom en het Kremlin hebben bijna geen hefboom meer. En hij zegt, ja, toen ik daar was, hebben we ook daarover gesproken. Dus er is een contract gesloten in 2021, uiteindelijk toch weer, dat nu nog loopt.
Met Gazprom?
Ja, maar Nina, binnen dat contract zitten verschillende contracten. Want, ik zei al, Moldavië neemt een deel van dat gas af. Maar een ander deel valt onder het contract voor Transnistrië. Mm-hmm. Die door Rusland bezette regio. Mm-hmm. En in Chisinau, de hoofdstad van Moldavië, hebben ze al gezegd, dat contract met Transnistrië, daar doen jullie maar mee wat jullie willen. Maar die 1 miljard kuub gas die wij van jullie afnemen in het gebied dat onder onze controle staat, ja, dat hoeven we niet meer. Want we hebben de afgelopen 2 jaar een enorme slag gemaakt in energy efficiency. Mm-hmm. We hebben consumptie naar beneden gekregen. We hebben bewustzijn. We zijn de stadsverwarming in Chisinau op stookolie gaan, gaan stoken.
Lekker wat duurzaam,
dus
ja.
Goed kan ruiken in de stad. Ja. Voorraden ingekocht, gas besteld op de markt om met behulp bijvoorbeeld van de Europese Bank voor Reconstructie dat te regelen. Heel veel Europese subsidie wordt er natuurlijk tegenaan gegooid. Maar het allerbelangrijkste is, er is een ontmanteling van die oude Sovjet-infrastructuur gaande. Ja. Dat is ook nog eens in lijn met Europese regelgeving. Om dat zo simpel mogelijk uit te leggen, Nina. Mm-hmm. Ik had het al over Gazprom en Moldova gas. En dat Moldova gas eigenlijk gewoon gegijzeld wordt door Gazprom. Door alle constructies. Nou, dat zijn ze dus in het goed Engels aan het unbundelen. En dan kunnen ze dus een deel van de formele structuur overhevelen naar een andere eigen onafhankelijke energy facilitator.
Staatsbedrijf. Van Moldova.
Precies. Mm-hmm. Transport, lokale pijpen, distributie, et cetera. Nou ja, en dat is dus nu het plan. En dat bedrijf dan ook het gas inkoopt.
Ja, maar dan hebben we nog steeds een stroomprobleempje.
Dan hebben we nog een stroomprobleem. Willem zegt, de huidige Moldavische regering heeft wel de kloten, de cojones om deze gasmove richting Rusland te maken.
Ja.
En dit is nog één dingetje over gas. Ja, het is even belangrijk. Er is een heel dispuut over schulden die Moldavië bij Rusland zou hebben. Meer dan 700 miljoen euro.
Ja.
En er is een audit van een onafhankelijke partij geweest. Een Noorse partij. En die heeft gezegd, die claim van Gazprom is onterecht. Terwijl die claim al jaren boven de markt hangt.
Ja.
En laten we even kort luisteren naar waarom dit nu dan een arbitragezaak is.
Moldavië heeft dus, sinds ik daar was in 2021, dat was ook onderdeel van het plan, heeft gevraagd om een audit. Die audit is gedaan door een onafhankelijk Noors advocatenkantoor. Moldavië heeft dus geantwoord dat die schadeclaim bijna nul is. Dat ze eigenlijk bijna niks verschuldig zijn aan Gazprom. Het is nog geen rechtszaak, maar daar ook. Dus Moldavië koopt zijn gas nu onafhankelijk voor de rechteroever. Hij heeft op die schade of op die claim geantwoord dat ze daar niet mee eens zijn. Nou, ik denk dat inderdaad 3 jaar geleden of 2,5 jaar geleden voor de nieuwe Moldavische regering gewoon ondenkbaar was geweest om zo'n sterke positie in te nemen tegen Gazprom.
Ja, want wat zegt Maya Sandu nu? Leuk, die claim van 700 miljoen. Maar we hebben dus gehoord dat die niet gerechtvaardigd is. Dus Gazprom, we gaan een keertje 9 miljoen overmaken in plaats van 700.
Ja.
En daar blijft het bij. En nogmaals, die schuld heeft altijd als een zwaard van Damocles boven Moldavië gehangen bij alle nieuwe onderhandelingen over nieuwe contracten, zoals in 2021. Resumerend, de gasafhankelijkheid van Rusland is zo goed als klaar. Staatsbedrijf wordt ontmanteld. Er wordt gekozen voor de markt met gastenders. Er wordt gekeken naar energy efficiency, naar opslag. Er komt gas vanuit Polen, Slowakije. Met een lening van de Europese Bank voor Reconstructie kunnen ze de boer op. En dan is er ook nog een mogelijkheid, en dat hoorde ik collega Martijn Rijk al zeggen, om bijvoorbeeld Amerikaanse LNG uit een Griekse terminal te krijgen vanuit Alexandroupolis. Wat ook door Willem Koppelsen wordt bevestigd. Dat is wel ontzettend duur. Maar goed, dat krijg je dus, dat als gasafhankelijkheid gelijk staat aan je nationale veiligheid, dat dan een prijs mag hebben. Wel fijn als Amerika en Europa dan een beetje helpen.
Tot nu toe zijn ze in een overgangsfase, want de eerste stap was dat de regering, en dus heb je het staatsbedrijf, is er nu bijna volledig in geslaagd om los te komen van Gazprom. Het contract loopt nog steeds, maar wordt eigenlijk niet uitgeoefend. Dus Moldavië koopt zijn gas gewoon op de markt. Het belangrijkste probleem om op te lossen is het elektriciteitsvraagstuk.
Er wordt hard gewerkt aan een stroomnet met Roemenië, maar dat is nog niet af. Dus er is nog afhankelijkheid van die oude elektriciteitscentrale in Transnistrië met Gazprom. En er is dus nog kwetsbaarheid. En ja, Sandu zei tegen mij 2025, 2026... dan moeten we die connectiviteit met Roemenië, met de EU dus hebben. Maar daar zijn ze dus nog niet.
Nee, en nu dan? Want de Europese Commissie of Europa, waar ze nu kandidaatlid van zijn, ja, die kan die helpen?
Nou, het belangrijkste, dat zijn de winters. Dus ook deze winter lijkt Moldavië goed door te komen. Zojuist is Eurocommissaris Kadri Simson is ook in Moldavië geweest. En ik heb daar wat van gevolgd van haar bezoek. Mm-hmm. Er is veel steun vanuit de Europese Commissie voor Moldavië. Ook financieel. Je hebt het over zo'n 1,2 miljard euro... wat al naar de Moldaviërs is gegaan. En wat doen ze? Dan zijn dat eigenlijk subsidies voor de arme mensen in Moldavië om hun energierekening te blijven betalen. Dus die prijzen worden gedrukt. Hoe meer opslag er wordt gecreëerd voor energie, hoe meer mogelijkheden, hoe meer ruimte eigenlijk. En er wordt ingezet op hernieuwbare energie.
Ja.
En toen ik boven Moldavië vloog, ging ik een beetje kijken. Ik zag nog weinig zonnepanelen en windmolens, maar dat kan het land wel hebben. En daar wordt dus over nagedacht.
Moldavië is dus nu in het complete proces bezig om die energieafhankelijkheid van Rusland helemaal af te bouwen.
Ja.
En dat is zowel op gas als stroom. Enorm proces om dat te doen. En dan ook nog politieke verkiezingen in het vooruitzicht voor president Sandu.
En nog een paar grote problemen. Er ontstaat een afhankelijkheid van Roemenië. Dat is politiek gezien lastig.
Waarom is dat lastig? Want het is gewoon een EU-lid.
Ja, omdat er ook stemmen opgaan die zeggen, ja, Roemenië is uit op de herenigingen met Moldavië.
Ah,
dat heeft dan weer met een andere geschiedenis
te maken. Ook een soort vijandelijke buur.
Mogelijk. Nou ja, het is een hele goede buur, maar misschien een te goede buur. En daar is heel veel gedoe over. Maar ook belangrijk voor mensen is, Moldavië heeft helemaal geen goed investeerdersklimaat. Omdat er dus zo'n afhankelijkheid is van welke politiek er zit. Pro-Russisch of pro-Europees.
Ja.
Ze hebben helemaal geen goede mensen doordat er heel veel mensen wegtrekken. Ze hebben nog steeds corruptie, ze hebben nog steeds oligarchen. Ze hebben geen goede infrastructuur. Ze hebben goede wijn. Dat is misschien een geruststelling. Dat is misschien het belangrijkste.
Ik weet niet hoeveel je daar nou aan het BBP kan bijdragen. Maar goed, er zijn nogal wat uitdagingen. Kunnen we het zo stellen?
Ja, misschien wint Trump wel. En verandert dat heel veel voor Moldavië. En misschien gaat het supergoed met Moldavië en overwegen ze zelfs om weer Transnistrië terug te krijgen binnen Moldavië en van de Russen als het ware af te pakken. Nou, ook dat soort scenario's, er wordt over nagedacht. Maar inderdaad, Nina, het is ongelooflijk veel. En het is dus fascinerend raar, dat Moldavië.
Dankjewel, Geert-Jan Haan, voor dit inkijkje in toch wel de hele brede situatie waar Moldavië in zit. En met de focus dan op de energiepolitiek. Sowieso veel meer hierover te horen in jouw eigen podcast, de BNR Perestroikast. Dit was BNR De Oostflank. Volgende week gaan we luisteren naar een aflevering over Polen. Ik ben Nina van den Dungen. Dankjewel voor het luisteren.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.